Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Samen met filosoof Floris van den Berg ga ik in gesprek over de trias politica, of de scheiding der machten. Ik wens je heel veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik op like en abonneer. Floris, welkom.
Ja. Dank je.
Fijn dat je er bent. We gaan het hebben over een thema waar wij allebei, denk ik, best veel over hebben geschreven, gedacht, gelezen. Maar het was jouw idee om te zeggen van, joh, laten we het hier eens een keertje over gaan hebben, want dat vond je nodig. Voor ik je de vraag stel waarom jij dat nodig vindt, leg even uit. Waarover gaat het als we het hebben over trias politica?
Trias politica, concept van Montesquieu, wat daar op tafel staat, het boek over de geest van der wetten. Is het idee dat als je een samenleving hebt, of als je macht hebt in een samenleving, dat je, als je denkt dat democratie de beste manier is om met elkaar samen te leven, dat je machten moet balanceren. Ik bedoel, kijk, een dictator heb je altijd het idee, de dictator heeft 1% heeft alle macht. En die kan je ook niet controleren. Dus hij heeft het idee, Montesquieu, dat je 3... pijlers van macht moet hebben, die je alle 3 een deel van de macht geeft. De uitvoerende macht, de wetgevende macht en de, nou kom op zeg.
De rechters.
En de rechterlijke macht. Ja, dat je dus, dat die 3 elkaar in balans houden en dat niet 1 de absolute macht heeft. Het gaat er dus ook altijd om dat je een systeem maakt, dat je weet dat mensen zijn feilbaar. Alle instituten zijn feilbaar. Mm-hmm. En dan maak je de instituten zo dat die elkaar controleren. Dat zelfs als ze allemaal eikels zitten, om maar even te zeggen, dat ze elkaar in balans houden. Dat is het idee.
Ja, en het gaat dus zowel om incompetentie, maar ook om corruptie, toch?
Ja,
het
is allebei. Incompetentie en corruptie. Dus weten dat mensen falend zijn, dan moet je de macht verdelen en elkaar dus altijd controleren. Dus controle is ook iets positief, dat je dus, ja, iemand, het kan ook een vergissing zijn, zeg maar. Dus dat we elkaar altijd controleren en altijd bij kunnen stellen. Maar als je dus dat niet zou hebben, dus een dictator is een voorbeeld die dat niet heeft. Mm-hmm. Een dictator kan geen fouten maken, want alles wat een dictator doet is automatisch goed. Want hij beschikt zelfs al waarschijnlijk over de eigen pers en over de eigen. Daarom is natuurlijk de scheiding der machten houdt ook in dat er een onafhankelijke journalistiek is, die dus weer die instituten ook kan bekritiseren. Zodat je dat allemaal, dat er mogelijkheid is om elkaar te corrigeren. En daar heb je dus van alles bij nodig. Maar in ieder geval hele scherpe knippen van macht.
Soms worden de media ook wel eens de 4e macht genoemd, hè, in dit rijtje.
Precies. En dat is geheel terecht.
In hoeverre is de trias politica een kind van de verlichting?
Ja, dus het idee van wat een samenleving is en eigenlijk wie een samenleving zou moeten, wie de baas in de samenleving. Mm-hmm. Dat idee dat verandert in de verlichting. Daarvoor was het idee, je hebt een koning, je hebt God en God zet op aarde een koning. En de koning die is zijn zetbaas op aarde. En de rest zijn onderdanen, zeg maar, die doen er eigenlijk niet toe. Het gaat alleen maar om die koning en die maakt een mooi rijk. Maar in de verlichting draait het helemaal om. Dan gaat het om opeens het individu krijgt morele status. En dan is het idee van, ja, maar samenleving is eigenlijk van de mensen die in dit land wonen met elkaar. Mm-hmm. Het is van onszelf en wij moeten met elkaar er het beste van maken. En niet en we kiezen iemand die eventjes voor tijdelijk de baas is, om het zo goed mogelijk te regelen. En als we het niet bevalt, zetten we hem weer af. Of na een paar jaar komt de volgende. Mm-hmm. Dus is niet die. Maar en die persoon staat nog steeds niet boven ons, maar hoort bij ons. Dat is het hele idee.
Sociaal contract idee
van een democratie, dat we allemaal gelijk zijn.
En dat sociaal contract zou misschien ook nog wel kunnen staan in een kunnen bestaan in een samenleving met een
dictator.
Dat kan, hè? Want de dictator dient dan ook te zorgen voor het volk.
Ja.
Maar als we het over sociale contractdenkers hebben, dan gaat het meestal, zien we dat meer in de democratische kant.
Thomas Hobbes had het idee dat je de koning zet die moet in ieder geval primaire taak moet hebben dat het volk niet met elkaar strijdt, dat je geen oorlog hebt, hè? Dus vrede als belangrijkste. Nou, en als je natuurlijk een tijd hebt dat je burgeroorlog is, dus is dat natuurlijk een heel belangrijke voorwaarde.
Maar corrigeer me als ik het fout heb, maar Hobbes zei volgens mij ook nog... Ja, kijk, en als een koning het minder met het volk voor hebt... Ja, dat is dan vervelend.
Ja,
punt.
Vervelend. Ja, ja. Totdat bepaalde eisen, zeg maar...
Er is nog een grens, maar ja.
Ja.
En later is men pas meer gaan denken over... Eigenlijk het beeld wat jij net schetste van... Nee, wacht, die overheid is er eigenlijk ook juist voor ons.
Van ons, voor
van
ons,
ons, voor ons, door ons. Ja, precies. Ja.
Dat is wat een democratie is. Ja. En een democratie heeft dus... bepaalde structuren. En een van die basisstructuren is dus het scheiding der machten. En dat is dus waarom Montesquieu, dus een belangrijke verlichtingsdenker, dus een politiek filosoof uit de verlichting, zo belangrijk is. En dan gaat het eigenlijk niet om... Dat kan op verschillende manieren hoe dat precies vormgegeven is. Dat is zeg maar de politieke wetenschap, hoe dat precies is. Maar het gaat om het basisprincipe dat het belangrijk is dat je... recht dat je de macht scheidt in grote blokken die aan elkaar verantwoording verschuldigd zijn en die dus ook ook die beroepen moeten ook openstaan voor iedereen voor uit op meritocratie dat is het hele idee. Een meritocratische samenleving met machtsblokken wat iedereen elkaar kan corrigeren en daarom heb je ook die onafhankelijke journalistiek nodig. We hebben het hier al gehad over Jonathan Rauss en de Constitution of Knowledge. Een constitution of knowledge bestaat eigenlijk alleen maar... daarboven heb je dan nog inderdaad die scheiding der machten nodig.
Mm-hmm. Ja. Ja, precies. Ja.
Voor de mensen die de podcast niet hebben gehoord... moeten eerst die podcast lezen.
Hey, we hebben het al vaker gehad over de hedendaagse politieke denker... Alexander Dugin. Hij is een fel tegenstander van liberalisme.
Ja.
Wat bedoelt hij met liberalisme en waarom is hij er tegenstander van?
Ja, Alexander Dugin is een Russische denker, ook ideoloog... die eigenlijk, ja, wat Poetin doet, is eigenlijk de ideologie van Dugin grotendeels uitvoeren. Dat er een groot Russisch Rijk is, hè, dat Oekraïne daarbij hoort. Maar ook zijn denken van Dugin is ook dat het Westen alles is wat slecht is. Mm-hmm. Voor hem is hij denkt echt in tegenstanders. Voor hem is goed de Russisch-Grieks-Orthodoxe kerk met een patriarchale samenleving, dictatoriaal. En voor hem is slecht, en dan noemt hij dan het woord decadent... De westerse democratie met vrijheid van het individu... en dan noemen ze altijd dingen als hoog percentage echtscheiding... homohuwelijken, drugs. Dat hele rijtje, dat is voor hem zo slecht... dat prefereren ze liever onvrijheid en dictatuur daarboven.
Maar is dat het waarom? Zeg maar de praktische uitwerking in zijn ogen? Is dit hoe hij redeneert? Ja, omdat het leidt tot dit soort vormen van decadentie, verkies ik onvrijheid.
Ja, maar hij gelooft hij gelooft überhaupt niet in democratie. Dus vrijheid en democratie horen bij elkaar in het pakket. Mm-hmm. En dat is voor hem. Ja, wij zijn helemaal opgegroeid met het idee dat het goede pakket dat goed is. En dat je er eigenlijk geen vraagtekens bij kan zetten. Daarom is het ook zo fascinerend om te zien dat iemand dat wel doet.
Mm-hmm. Komt het vandaan bij hem? Want het zal niet alleen de praktische uitwerkingen zijn.
Nou ja, het idee is dat natuurlijk Rusland weer een groot rijk is.
Ja.
En voor hem is het terug, dat conservatisme, dat je een samenleving hebt waarin je geen individuele vrijheid hebt. En waarin al die verderfelijke dingen die in het Westen zo zijn, homohuwelijk, noem maar op... alles wat je hier in Amsterdam om je heen ziet, dat je dat niet hebt. Ja, het is een heel pakket aan conservatieve en de religieuze waardes. Die vinden dat dus dat het hele idee dat het secularisme, dus dat de invloed van religie op de samenleving heeft afgenomen, vindt hij slecht. Terwijl hij zelf eigenlijk ook natuurlijk een seculier denker is. Maar hij vindt dat, gelooft hij. En met name dat eigenlijk nooit serieus in de politieke filosofie of wereldbeeld. Maar je ziet dus nu dat het dus wel...
Ja.
En niet alleen dus in Rusland, maar ook extreem rechts in Amerika... hangt voor een deel ook de christelijke... Die walgen dus ook van het liberalisme. Dus liberalisme wordt dus in Rusland gezien als slecht. Ja. En in Amerika gezien als slecht. En daar zitten we dus nu middenin in die strijd. En daarom is het belangrijk om te zeggen... Ja, waarom is dat ook weer zo? En waarom heb je dus die... basale scheiding der machten nodig. Want wat er dus nu gebeurt in Amerika... as we speak, dus nu februari 2025...
Vooral als u luistert in 2035.
Ja, vooral als u luistert in 2035. Het jaar 77 leven we in. 77 jaar na de universele verklaring van de rechten van de mens. In Amerika wordt dus nu die scheiding der machten ontmanteld. Omdat dus de controle op Trump wordt eigenlijk doorgeknipt. Zeg maar. Alle instituten die er zijn, die worden in rap tempo omzeild of ontmanteld. Mm-hmm. En daarmee dus ook de vrijheid, zeg maar. Dus dat is... Hadden we tot een half jaar geleden hadden we dat niet aanzien komen.
Maar dus je zegt, als die trias politica dus onder druk komt te staan, dan kan dat leiden, of dan leidt dat weet ik niet. Het kan leiden of dat leidt tot onvrijheid.
Ja, zeker. Het leidt al bijvoorbeeld tot... Als je dus alles... dat mensen dus ook dus leraren, ambtenaren allemaal ontslagen worden op basis van hun ideologie. Mm-hmm. Ja, dat zou niet moeten kunnen, zeg maar, binnen bepaalde
markten. Maar in bepaalde, laat ik maar zeggen, de topfuncties, is dat niet Trump? Dat is gewoon het hele Amerikaanse systeem.
Wat bedoel je? Sorry.
Dat zeg maar in de topfuncties gebeurt dat altijd in Amerika. Maar dat is niet Trump.
Nee, dat is niet Trump. Dat is al, ja. Het gaat om de mate waarin dat gebeurt.
Ja.
En in de mate waarin dus de scheiding der machten wordt omzeild.
Want dat is sowieso een interessant idee, hè? Los van Donald Trump. Van in Amerika inderdaad heb je dus dat bepaalde topplekken op wat wij hier de ministeries zouden noemen... Die worden vervangen zodra de regering wisselt. Ja. En je zou kunnen zeggen, dat is zo bizar. Gewoon, je verliest gewoon je job als topambtenaar omdat de andere partij wint. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat het hier daardoor mogelijk zou kunnen zijn dat de topambtenaren die toch een heel groot deel van het overheidsbeleid bepaalt, misschien een hele andere politieke kleur heeft dan de regering. En in hoeverre wordt die democratisch gekozen regering... moeilijker gemaakt om het gewenste beleid uit te voeren. En dat heeft allebei voor- en nadelen, hè? Maar
ja, natuurlijk, maar het gaat om de mate waarin dat gebeurt. Zeg maar. Als alleen dus de top kan je nog bestellen, maar elke ambtenaar, hoe ver moet je gaan?
Dat gaat ver.
En over de trias politica in Amerika zie je dus nu dat de rechterlijke macht probeert dus rem te zetten op bepaalde decreten van Trump door te zeggen ze zijn niet wettelijk.
Mm-hmm.
En die probeert hij weer te omzeilen, zeg maar. Dus dan zie je dus, er is dus nog blijkbaar intact die scheiding der wetten, dat dus de rechterlijke macht een rem heeft op de uitvoerende macht.
Mm-hmm.
Maar die lijkt binnenkort omzeild te gaan worden, zeg maar. En dan faalt dus het systeem van de scheiding der machten.
Mm-hmm. Ja, als dat gebeurt, dan faalt het. Als een van die machten te veel macht krijgt, dat is niet de bedoeling.
Nee, die moet elkaar in balans houden. Ja. En dat is dat Trump nul zegt, ik ga nog een derde termijn doen. Dat is ook het idee. Er zit altijd het idee van een democratie en die scheiding der machten is dat er altijd die macht beperkt is. Ook dus het aantal jaren dat iemand zit.
Precies.
Het aantal dat er verkiezingen zijn.
Exact.
Nou goed, al die dingen. En al die dingen staan zowel in Amerika heel snel. Maar in Rusland was het natuurlijk ook al weg. Maar het is natuurlijk gek dat ze in Rusland nog wel verkiezingen hebben. Dus dat is heel opvallend volgens mij. Maar dat zou er iemand misschien dat in de comments kunnen doen. Maar volgens mij hebben elke dictator heeft nog steeds verkiezingen. Zelfs in Korea. En dan hebben ze 99,9% van de stemmen altijd.
Fantastisch.
Maar... de vraag je af, waarom heb je dat? Waarom zou je dit spelletje doen? Zeg maar, is wonderlijk.
Nou, waarom? Dat begrijp ik dan nog wel. Want als jij weet dat je met 99% van de verkiezingen wint, dan kun je zeggen: kijk, het volk wil mij nog.
Ja, precies.
Ja, ja. Het is natuurlijk één grote poppenkast.
Ja. Ja, maar dat is inderdaad wel. Het woord poppenkast is natuurlijk ook wel goed. Daar komen we terug ook op te bedenken dat politiek is natuurlijk altijd
is een poppenkast.
Maar het is wel goed om te bedenken dat niet elke poppenkast dezelfde soort poppenkast is. En dat lijken we nu een beetje soms vergeten.
Ja.
Dat een democratie is altijd mensenwerk. Het is vuilbaar. Het is nooit ideaal.
Mm-hmm.
En je moet ook altijd kunnen zeggen, openstaan voor kritiek. En zelfs het systeem moet bijgesleuteld kunnen worden. Zoals artikel 23 uit de grondwet.
Mm-hmm.
Maar nogmaals, als je dan zegt, ik ga het hele systeem weggooien, dat is disproportioneel.
Ja.
En wat er op het spel staat, is dus de democratie en de vrijheid. En het is ook goed om te zeggen dat de democratische... de landen die democratisch zijn en de tijd dat zij dat zijn... is ja, op de wereldgeschiedenis is maar een fractie.
Ja.
En wij dachten, en dat is heel naïef, met Fukuyama hebben we ook al eerder behandeld hier, dat de wereld zeg maar zich voortrolt en dat we steeds vrijer werden. En we hebben toch allemaal de verlichting gehad, ja. En we hebben toch al die ideeën.
We zijn er.
En nu, en wie had gedacht, we dachten al Amerika, the land of the free, en dat is democratie. Mm-hmm. En dat blijkt dus kwetsbaarder te zijn dan we dachten. Ja, we weten nog niet, we kunnen nu nog niet zeggen hoe ver het gaat, ja. Maar... dat het toch wel grote veranderingen onderhevig is en dat het wankelt, dat zien we nu wel.
Ja.
En daarom is het dus goed, denk ik, dat we dit bespreken om te wijzen op het belang van een democratie, waar het aan voldoet en op de breekbaarheid daarvan.
Ja, ja. Er zijn in een liberale democratie twee soorten van scheidingen van machten. Kun je dat uitleggen?
Ja, aan de ene kant heb je de scheiding van de machten, zoals ik zei, de rechtelijke macht, de uitvoerende macht en de wetgevende macht. Mm-hmm. Maar de andere dan heb je ook nog scheiding tussen kerk en staat. Mm-hmm. Dus dat is een ander soort scheiding, ook weer bedoeld om de invloed van bepaalde groepen te voorkomen. Mm-hmm. Zeg maar. Dus je moet hele sterke mate van scheidingen hebben.
Als we dan toch in die rechtsfilosofische hoek ook af en toe duiken, dan kun je dit heel mooi linken aan de Tocqueville.
Ja.
De tyrannie van de meerderheid.
Precies. De tyrannie, dus een democratie, dat denken mensen vaak, dat theorie, dat democratie een theorie van een tyrannie van de meerderheid is. Mm-hmm. Maar een democratie, een liberale democratie, heeft allerlei beperkingen van de macht van die meerderheid, zeg maar, daarom om die minderheden te beschermen.
Ja, dus de meerderheid voor de kerk en luisteraar, die mag dus niet zomaar alles bepalen.
Nee.
Als dus je hebt de macht.
Je hebt dus een constitutie die dus wat een democratie is, een liberale democratie is ten eerste alle mensen zijn gelijk. En dat betekent dus ook alle mensen zijn gelijk voor de wet en iedereen, niemand mag zomaar gediscrimineerd of vermoord worden. Dus de wet, de samenleving beschermt ieder individu. En die rechten van het individu staan in de grondwet. En die grondwet gaat weer grotendeels terug op de universele verklaring van de rechten van de mens. Dus dat is het raamwerk. Daar bovenop heb je een heel speelveld van ja, maar waar moeten we het geld aan uitgeven en hoeveel belasting moeten we doen? Dat is wat het politieke speelveld, wat je wel democratisch met meerderheid kan doen. Mm-hmm. Maar die rechtelijke macht en die moet dan weer testen of dus die grondrechten niet geschonden worden door de uitvoerende macht. Ja. Dus zo is het een checks and balances, noem je dat. De overheid, maar het belangrijk is om te beseffen dat de overheid dus voor iedereen is. Mm-hmm. En ook voor de zwakste, ook voor degene die dus verloren hebben met de verkiezingen.
Ja.
Die zullen misschien wel concessies moeten doen, maar ze verliezen niet al hun recht.
Ja, ja. Dat is belangrijk. En daar zit denk ik ook de relatie dus tussen die trias politica en de democratie.
Ja.
In dat zij, dat de democratie, het volk heeft de macht, zou je kunnen zeggen. En we hebben in ons systeem hebben volksvertegenwoordigers die dan via verkiezingen ons vertegenwoordigen.
Ja.
Maar er moet altijd aandacht blijven zijn voor de positie van de minderheid.
Ja.
En de meerderheid mag de minderheid niet verdrukken.
Nee.
En cruciaal, want dat noemde jij net ook al tussen neus en lippen door. Kijk, de kern van de democratie is dus niet dat je elke 4 jaar mag stemmen. Maar je zou kunnen zeggen is dat je elke 4 jaar mag wegstemmen. En dat hoef je niet per se negatief uit te leggen.
Nee.
Maar door periodieke verkiezingen kunnen wij zeggen, nou meneer Van den Berg, premier,
ja,
we bedanken u voor uw, ja, voor uw dienst, maar dit was hem niet.
Nee. Maar dat is dus goed dat... Dus een democratie is niet alleen dat stemmen, maar ook al die regels die eromheen zijn, die maken dat het in stand blijft. En dat alles is bedoeld om de macht van de koning, van de dictator, in te perken. Zodat je dus geen dictator hebt.
Ja. En dit is dus waarom je die democratie en die samenleving die je net noemde, waarbij de dictator met 99,9% van de stemmen wint. Dat ga je geen democratie
noemen. Nee, dat ga je geen
democratie. Ondanks dat volk dan een verkiezing heeft.
Ondanks, dus het is niet alleen de verkiezingen. Het is juist dus dat je de rechten van alle individuen hebt.
Ja.
Maar dus het is echt belangrijk om dus ja, goed erna te denken over wat voor dat is politieke filosofie, wat voor politieke structuren moeten we hebben om te garanderen dat iedereen maximale hoeveelheid vrijheid heeft en dat we dus dat ook kunnen continueren.
Nou, daar gaan we het over hebben. Van den Berg, een kritiekpunt van radicaal rechts op de EU en op de VN en de NAVO is het gebrek aan democratie in deze instituties.
Ja.
Hoe democratisch is bijvoorbeeld de EU?
Ja, dat is dat de inderdaad, dat is heel gek, omdat dat ex-radicaal rechts, die dus vaak niet zo heel erg veel heeft met democratie, die juist bekritiseert dat de EU niet zo democratisch is. Mm-hmm. Nou, klopt dat voor een deel? Dat is wel democratisch, maar
moeizaam.
Moeizaam. Ja. Het zit nou vooral veel in heel veel instituten opgeknipt. Dus in die zin wel aan Montesquieu dat de macht verdeeld is tussen allerlei organisaties. Ja. Het is een uur de tijd om, wat ik ook niet kan hoor, om de hele structuur van de Europese Unie uit te leggen. Maar dat zijn eigenlijk wel uitwerkingen van de mensen van Montesquieu, ja, om de macht te scheiden en de macht een beetje te verdelen.
Maar de invloed die jij hebt op de regering in Nederland is al klein, maar de invloed die jij hebt op de EU is...
is klein.
Ja.
Maar dan is het natuurlijk het besef van, ja, kijk, het is... een beetje uitzoomend, kan je in een landje leven voor alleen je eigen rationeel eigen belang? Of is het makkelijker om dingen groter op te pakken in een groter geheel? Mm-hmm. En dan zeg je, nou, sommige dingen wel, sommige dingen niet.
Niet alles.
Niet alles. En daar moet dan ook eindelijk over gebagatelliseerd worden. Mm-hmm. We zien nu wel de noodzaak, gewoon überhaupt de noodzaak om defensie aan te pakken in de Europese Unie. Mm-hmm. Als we ons zouden moeten verdedigen tegen Rusland, dan kan dat echt niet alleen maar als individu. Dan zullen we dat toch als Europees verband moeten doen. Dus het is inderdaad goed te beseffen, inderdaad, van er is allerlei kritiek mogelijk. En ook die moet er ook zijn. Hè, zoals ik al zei, de vierde macht, of jij gaf het al aan, op het instituut en hoe dat beter kan. Maar dan toch uitzoomend om te kijken van, volgens mij, Europa, de Europese Unie, is toch ook gebaseerd op de Europese Verklaring voor de Rechten van de Mens, die teruggaat op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wat betekent dat iedere Europeaan de basalezelfde rechten heeft.
Ja.
Zelfs met een eigen rechtsorgaan, de Europese Hof van de Rechten van de Mens.
Ja.
Dus het is een niet ideaal democratisch instituut, maar komt er heel dichtbij in de buurt. Mm-hmm. De Verenigde Naties is een mooi ideaal wat nergens op slaat. Hij had er ook eerder bedoeld, omdat het betekent dat je dus in een groepje zit met mensen die dus voor mensenrechten zijn, die er tegen zijn, mensen die... Het is goed om altijd om met elkaar te blijven praten, ook al is het nog zo moeilijk. Dus daarom is het heel belangrijk. Maar eigenlijk, ik heb dat idee al een keer geopperd, zouden we naast de Verenigde Naties ook een vereniging van democratische naties moeten hebben. Hmm. En dan zeggen van, nou, we gaan eigenlijk niet handelen met andere landen, zeg maar. Dat hebben we al eerder besproken. Maar dus de Verenigde Naties zijn absoluut niet democratisch. Mm-hmm. Dus er wordt wel gestemd, zeg maar, omdat er dus ook niet democratieën aan meedoen.
Ja.
Dus de Europese Unie is vergeleken met dat oneindig veel democratischer. Ook al is het niet perfect democratisch.
Mm-hmm.
Ja.
Maar niet perfect democratisch, dat geldt natuurlijk voor heel veel.
Maar wel dus democratisch in die zin. Kijk, vaak denken dan mensen, een democraat, van ja, meerderheid van stemmen, wordt mijn stem daar gehoord? Wel democratisch, in dat dus het raamwerk de universele Europese Verklaring van de Rechten van de Mens is.
Ja.
Die zin wel.
Ja. Ja. Een democratie, in hoeverre dient die zich te wapenen tegen te veel invloed van rijkdom en lobby?
Ja, dat is wel grappig. Of niet grappig. Kijk, als alle mensen gelijk zijn...
Mm-hmm.
Dan kan dus als iemand buitensporig veel rijkdom heeft, dan kan die dus ook buitensporig veel invloed hebben. En dan ondermijnt dat eigenlijk het hele idee van one man, one vote.
Ja.
Want als je dus one man buys 1 million votes, dan heb je die andere persoon. Dus dan is het niet meer... Dan heb je nog wel formeel een democratie, maar niet meer in real life. In Nederland heeft dus een recente politieke filosoof, misschien moeten we haar ook weer uitnodigen, Ingrid Robijn. Ik heb haar boek wel eens genoemd, heeft een boek geschreven, Limitarisme. Die zegt, oké, ja, natuurlijk, een is rijker dan de andere, maar om te voorkomen dat buitensporige rijkdom de democratie kan ondermijnen. Hè, zoals we dus nu zien met de techmiljardairs. Ja, die kunnen doen wat ze willen. En die kunnen daarmee ook de democratie ondermijnen.
Mm-hmm.
Doordat dat je misschien een limiet moet stellen. Van, nou, zij noemt in haar boek geloof ik 10 miljoen. Mm-hmm. Of 100, weet ik veel. Nou, een bedrag. En dat is het maximaal individueel hoeveelheid rijkdom die je kan hebben. Dat zeg gewoon, ja, dan beperk je dus wel de mensen de vrijheid van het individu, maar dan bescherm je de vrijheid van iedereen.
Ja.
Want dat is dus de paradox. Ja, als je iedereen dus zegt, ja, jij hebt de vrijheid om miljardair te worden,
mm-hmm.
daarmee geef je dus, zeg je dus dat zij dus de groot deel van de mensen onvrij wordt, omdat ze dus de invloed. Je kan natuurlijk wel een beetje doen, maar als dat dus zo ver weg, ja, dan heb je voor mij heb je dan niet, kijk, een democratie betekent dat iedereen gelijk is en gelijke rechten heeft en ook ja. een one man one vote. En dat wordt door deze buitensporige rijkdom.
Maar ben je dit met haar eens? Zou je pleiten voor zo'n limiet?
Denk het wel.
Oh ja.
Ja. Ja. Hoe als liberaal heb je daar moeite mee. Maar ik bedoel, als je hem vrij hoog zet, zeg maar, bedoel dat je dus wel echt wel rijk kan worden.
Ja.
En ook gezien ook.
Maar ik wil zeggen, maar de vraag is of met zo'n hoge limiet of je dat punt van die democratie dan. Want je kan democratie toch ook gewoon, weet ik het, met veel minder geld beïnvloeden.
Jawel, maar goed, ja. Maar
en beïnvloeding, kijk, dat is ook een ding. Beïnvloeding is misschien helemaal niet verkeerd. Dat hoort er ook weer een beetje bij.
Nee, natuurlijk. Ja, maar dan moet er voor en tegen gehad. Ja. Maar kijk, stel bijvoorbeeld, hoe heet die? Jeff Bezos, die heeft de krant. Welke krant? De Washington Post, geloof ik.
Zou kunnen.
De Washington Post. Maar en de Washington Post had vlak voor de verkiezingen een stuk geschreven. En hij zei, hij voor het eerst dat hij zich ermee inmeldde en de redactie belt van, ja, dat gaat niet door.
Mm-hmm.
Waarom kan hij dat doen? Omdat het zijn krant is.
Ja, precies. Ja.
Dus dan ondermijn je daarmee de vrijheid van de pers, zeg maar. Dan, ja. Ja. En dat, terwijl jij kan een briefje sturen naar de Washington Post en daar een stukje over schrijven. Mm-hmm. En misschien publiceren ze dat. Maar dat is anders dan de hoofdredactie.
Dat is net wat anders.
Ja, precies. Dus, ja. Dus zitten, maar hoe dat precies moet, in ieder geval is in de politieke filosofie is het een vergeten onderwerp. Misschien ook omdat het zo nieuw is. Omdat dat er zo'n kleine categorie mensen die zo buitensporig rijk is.
Ja.
Nu, we lopen achter met te denken van wat moeten we daaraan doen. Maar ondertussen veranderen zij al alle spelregels.
Mm-hmm. Ja. Kijk, het interessante is, want ik zit hier niet goed genoeg in. Hè, maar kijk, dat zijn over het algemeen zijn dat dan ondernemers. Ik ben ook wel benieuwd, afhankelijk van waar je die lat legt, wat zijn de nadelen ervan? Wat krijg je niet terug?
Ja, dat is, gaan ze minder werken of zo? Dan zeg maar, er zijn allemaal
zeg
mensen.
Maar, ja. Het kan ook technologie bijvoorbeeld zijn die goed zijn voor uiteindelijk die bijdrage aan vermindering van menselijke bijdrage aan klimaatverandering bijvoorbeeld. Wat stagneert? Ik verzin het de plek hoor. Maar.
Jawel, maar zouden bijvoorbeeld, dat zeggen mensen ook al wetenschappers, zou je als je die 10 keer zoveel betaald, zou die dan 10 keer zoveel beter werk doen, zeg maar. Bedoel, dat is.
Als je wetenschappers 10 keer zoveel betaalt?
Ja.
Nou, dat denk ik niet.
Nee. Dus boven een bepaald niveau neemt dat af. Trouwens, ook, het is ook wel interessant natuurlijk die gelukspsychologie erbij. Ja. Weet gewoon dat jouw levensgeluk boven een bepaald.
Ja, en voor een bepaalde mate bepaald. Geld, neemt het.
Dus als je heel arm bent en je krijgt de loonsverhoging, neemt je geluk enorm toe.
Ja.
Tot een bepaald maximum. En daarna, of je nou, als je. Nou, dat neemt het eigenlijk niks meer toe.
Nee.
Dus als je dat ook. Ja, waarom zou je dat niet meenemen in dit soort. Je hebt nog steeds je gelijke rechten. Zo, dus als je heel progressieve belasting hebt, dus zeg maar boven een bepaald wordt het echt. Ja.
Ja, ja
maar goed, daar zijn de ideeën nog niet over uit. Maar blijkbaar is dat wel een onderwerp. Of nee, dat is een onderwerp waar de politieke filosofie zich wel over moet buigen. Waar Montesquieu dus nog niet goed genoeg.
Ja.
Ik bedoel, het is een nieuw iets.
Ja.
Maar dus wat ik dus wilde zeggen, dus democratie heeft bepaalde regels nodig. En instituten. En als die regels zelf dus door één persoon of door een macht gedomineerd worden. Dus bijvoorbeeld in een theocratie worden die regels gedomineerd door een religieuze iets. Dan heb je geen democratie meer.
Mm-hmm.
Mensen worden vrij ongeduldig over die instituten die dus log zijn en soms een beetje corrupt zijn.
Ja.
Of noem maar op.
Ja. Ja, dan zijn sommige mensen direct tegen het hele systeem. Die noemen dan anti-institutioneel extremisten of zo. Die, ja, het hele systeem is corrupt, roepen die mensen. Met alle instanties zijn corrupt.
Ja, want je kan best zeggen, kijk, wat ik ga nu iets raars zeggen. Dat,
ga je iets raars zeggen?
Ja, kijk, dat idee dat Musk, dat hij dus snijdt in de instituten, is roekzichtloos. Mm-hmm. Maar je had natuurlijk wel kunnen zeggen, nou, laten we eens gewoon dat doorlichten door een onderzoeksbureau, zeg maar, mm-hmm, zoals dat kan. Van, ja, nou, hoe zit het eigenlijk met de efficiëntie en weet ik veel wat. Ja. Daar is niks mis mee.
Over het algemeen zou dat goed zijn bij de meeste overheden, denk ik.
Ja, maar zeker, maar dan is natuurlijk brouw de vraag, willen wij maximale efficiëntie? Zeg maar, dat is ook de vraag, wil je maximale efficiëntie? Maar goed, het is goed om daar over na te denken, om dat te doen. Alleen, ja, de manier waarop dat gebeurt is natuurlijk roekzichtloos. Ja. En ook, dat is niet democratisch, omdat het zich onttrokt aan democratische controle.
Ja, en daarnaast, naast die groep, dan zou ik zeggen, hebben alle vormen van extremisten op een of andere manier een afkeer van de overheid. Of ze nou islamitisch zijn, of links, of rechts. De overheid is altijd degene die het fout doet.
En met name ook de democratische overheid.
Ja, de democratische, met name
ze
dus, dat.
Omdat ze een democratie altijd betekent dat je water in de wijn moet doen bij, ja.
En er is geen ruimte voor concessies bij deze groepen.
Nee.
Nou, is wel geinig, reflecterend op de vrije gedachte en het vrijdenken, dat ook binnen het vrijdenken is er een bepaalde mate van, nou, niet binnen het vrijdenken, binnen de vrijdenkerij moet ik zeggen, is een bepaalde mate van skepsis tegen de overheid, tegen instituties. Zelfs binnen de vrije gedachte is er nog een kleine anarchistische stroming.
Ja.
De vrije gedachte had een grote anarchistische stroming. Hoe verhoudt vrijdenken zich dan tot democratie in de trias politica?
Nou, in feite zou ik zeggen dat die, kijk, dat de vrije gedachte democratisch is, moet zijn omdat het gaat, of in ieder geval voor de vrijheid van het individu gaat. Kijk, anarchisten denken dat die menen dat als je geen overheid hebt, dat mensen het uit zichzelf wel allemaal gaan oplossen.
Ja.
De praktijk leert dat het gewoon niet gaat. En in feite is een democratie een soort anarchisme, dat we dat met z'n allen oplossen, vrijwillig. Maar, met,
ja, maar dat gaat de anarchist niet met jou eens zijn.
Nee, dat klopt. Dus dat, maar een zekere mate van gezonde skepsis tegenover alles. Mm-hmm. Dus ook tegen instituut. Van, ja, slaan die regels wel ergens op? Is het niet corrupt? Dus, mm-hmm. En dat je daarover publiceert in de onderzoeksjournalistiek.
Ja.
En dat je daarover nadenkt. En dat je ook zelf als in die burger denkt van, oh ja, daar ben ik niet mee eens. Dat,
ja.
En dat je daar dus bijvoorbeeld in de gemeenteraad of in een ingezonden brief of bij de volgende verkiezingen. Dus in die zin, gezonde skepsis is altijd wel goed.
Ja.
Maar dat moet dus niet doorslaan, maar dat is een precaire iets. En, want soms heb je bijvoorbeeld wel iets te pakken, een schandaal te pakken.
Ja.
En, maar dan kun je heel makkelijk zeggen, oh, ik heb een schandaal te pakken, dus de hele overheid deugt niet.
Mm-hmm.
Ja, dat is, maar dus, dat je, is moet,
stap te
dus ver. Je moet gezonde skepsis hebben. En gezonde skepsis ook is dat we met elkaar doen. Hè? Dat je met elkaar naar elkaar luistert. En toch met elkaar, als je maar beseft, mensen, dat basispremisse, een democratie is van het volk, door het volk, van voor door. Ja. Als je dat hebt, en we zijn verschillend en we moeten dus ook concessies doen, maar altijd zo dat die concessies weer dat we dat kunnen verbeteren.
Ja.
Als je dat beseft, ja, dan heb je de basis wat democratisch burgerschap inhoudt.
In jouw werk wijs je op het proportionaliteitsprincipe.
Ja.
Kun je dat toelichten?
Ja, proportionaliteit is het makkelijkst toe te lichten als, stel je hebt voetschimmel.
Mm-hmm.
En dan kan ik jou 100% zeker van jouw voetschimmel af hebben. Niet 99%, maar 100% zeker. Als ik jouw voet amputeer onder de knie,
ja,
dan ben je er zeker weten vanaf.
Ja.
Terwijl als ik jou een zelfje had gegeven, dan waarschijnlijk ook wel. Maar niet
minder zeker.
Dus terwijl de proportionaliteit is van, iedereen ziet dat het niet handig is om iemand zijn voet te amputeren onder de knie.
Nou, handig is het wel.
Ja, handig. Ja, als je voetschimmel hebt, zeg maar.
Ja, ja.
Dus in die zin is het ook van, ja, kijk, je kan dus heel veel kritiek hebben op de overheid. Kanker op de overheid.
Ja.
Maar om nou te zeggen, nou, maar het alternatief is dan maar dat we de overheid wegdoen.
Ja.
En de democratie weggooien.
Ja.
Dat is dus je kan best wel kankeren. Maar houd je dan wel,
blijf reëel.
Blijf reëel. Ja. Maar dus blijf wel kritisch. En ja, maar dat is moeilijk. En natuurlijk, mensen gaan dan, zodra één iemand met een klacht begint, dan komen een heleboel. En dan trek je al gauw de conclusie van dat het niks is. Maar ja, daarom moet je af en toe ook uitzoomen. Daar, dat is het belang ook van geschiedenis en geschiedenisonderwijs. Mm-hmm. Dat democratie zo bijzonder is en ook zo dat, dat je als individu vrijheid en rechten hebt.
Ja.
Los dat de overheid niet altijd jouw vijand is, maar ook jouw. Ja. Dat de politie je beste vriend is, die jou beschermt.
Niet altijd.
Nee, maar dat is wel het idee. Als je dat ziet, dat democratie zoiets bijzonders is in de geschiedenis van de mensheid. En niet het eindpunt. Mm-hmm. Mensen hopen, ik gun het iedereen. Mm-hmm. Maar dat het ook kwetsbaar is. En ik denk dat we dat beter voor het voetlicht moeten brengen. Ja. En dat is ook de reden van deze podcast.
Ja, want je bent er wel een beetje, kritisch, sceptisch. Je bent niet mega optimistisch. Ik ken jou natuurlijk als een optimist, maar niet altijd. Is er hoop voor de democratie wereldwijd?
Nee.
Oh, daar hoefde je niet heel lang over na te denken. Waarom niet? Kijk even in je glazen bol. Wat gaat er gebeuren?
Nou, ik denk dat de democratie het niet houdt tegenover de grote krachten die het ondermijnen. En natuurlijk de social media spelen daar een hele grote rol in. Mm-hmm. En je ziet dus ook nu je wordt ook. Je kan het de mensen misschien niet eens kwalijk nemen. Je hebt ook de grote trollfabrieken en dat je niet eens doorhebt hoe je beïnvloed wordt.
Mm-hmm. Ja.
Maar je ziet dus overal de politieke partijen die niks op hebben met democratie. Of ja, ze doen heel ambigu erover. Maar ik bedoel, AfD. Ik hoop het niet. Mm-hmm. Ik hoop dat dit gewoon. En dat Amerika gewoon over 3 jaar weer gewoon helemaal normaal is. Gewoon een conservatieve republikeinse premier heeft. Gewoon. Maar ik zie het niet gebeuren.
Over 3 jaar gaan we elkaar spreken. Floris van den Berg, dankjewel voor jouw bijdrages. U als kijker en luisteraar, dank voor het kijken, dank voor het luisteren. Wilt u meer van dit soort podcast zien? Klik op like en volg ons. En als u dit nou helemaal fantastisch vindt en u bent het nog niet, word lid van De Vrije Gedachte. Kan gewoon via de website www.devrijegedachte.nl. We zien u heel graag terug bij de volgende podcast.